Ik ben zo ontzettend blij dat Aviel hier vandaag ook op de Israëlcursus kan spreken. Ik ken Aviel al heel erg, al heel wat jaren. En hij is zo een betrouwbare bron, of niet alleen hij, maar Israel Today is een goede bron voor betrouwbare informatie uit Israël. Waar ook christenen voor Israël al heel veel jaren heel dankbaar gebruik van maakt. En 2 jaar geleden hebben we met Aviel overlegd. Ik zeg, ja, dat blad dat zou eigenlijk veel breder moeten worden gelezen in Nederland als die paar duizend mensen die het nu lezen. En daar willen we ons graag als christenen voor Israël ook voor inzetten. Zijn we eraan begonnen en we hebben ondertussen al heel wat nieuwe abonnees mogen inschrijven. Israel Today wordt ook heel vaak gequote, zeg maar, in andere kranten. Ik denk dat het een heel goed blad is om naast onze eigen krant Israël Actueel te lezen. En ik kan u zeggen ook waarom ik dat vind. Ik heb, wij hebben een heel aantal jongere kinderen thuis. Nou ja, jongeren, ook hele jongeren, maar ook een aantal tieners. En wat ik niet zo erg leuk vind, maar ik leg altijd bij mijn leestafel, liggen dingen op. En onze eigen krant Israël Actueel, daar moet ik ze bijna toe dwingen om daar naar te kijken en om daarin te beginnen te lezen. Maar als ik er Israël Today neerleg, dan zie ik aan mijn tieners, Simon van 17, Daniel van 20, Salome van 15, dan gaan ze erin lezen. Het is een makkelijk, toegankelijk blad. Waar echt de liefde voor Israël van afspat en toch onafhankelijk is. En waar dingen in staan die je nergens in welke andere krant ook kan lezen. Dus ik wil het ook heel erg graag van harte bij u aanbevelen. En waarom, wat hebben we dan ook vandaag gedaan? We hebben een folder op uw stoel gelegd. Ik weet niet of u die gezien heeft. Zeg maar Israël Today, 2 bladzijden of 4 bladzijden. Er staan geen artikelen in van Israël Today. Maar we hebben het u heel makkelijk gemaakt om een abonnement te nemen. Een abonnement, dat is 11 nummers. Dat kost €36,50. Dan krijgt u het een heel jaar lang thuisgestuurd. Elke maand. En zeg maar als introductie krijgt u er een 3-tal cadeautjes bij. Dat is namelijk een hele mooie DVD met een CD van 12 lezingjes... van dominee Poot. U krijgt daarbij, even kijken, waar heb ik het neergelegd? Oh ja, hier het boek. Jaap, help me wel eventjes. Israël is uniek. Dat is het beste boek over Israël van Lance Lambert. En u krijgt er ook nog bij De Helden van Zion, ook een DVD. Bij elkaar een waarde van €30. Dus eigenlijk betaalt u vandaag maar €6,50. En heeft u een heel jaar lang heeft u een abonnement op Israël Today voor €6,50. Nou, sommige mensen willen misschien iets meer betalen. Die willen een tientje betalen, dat kan ook. U kan ook, dat kan u in de folder lezen. U kan ook 3 nummers aanvragen voor €9,95. Dan kan u het even een tijdje proberen. Maar wat ik straks ga doen, ik ga op de boekentafel in de hal. Daar leg ik een aantal nummers neer van Israël Today. Die mag u vandaag gratis meenemen. Als u het gewoon nog niet helemaal zeker weet en u zegt ik wil er thuis eventjes over denken, want het is €36,50 is toch een heel hap uit mijn budget. Dat kan ik me ook voorstellen. Neemt u dan gewoon het blad mee en bespreekt u het thuis. Ook heel erg leuk als cadeauabonnement. Nou, ik denk dat ik er nu al voldoende over gezegd heb en ik wil heel graag het woord geven aan Jaap of aan Aviel.
Weet u wat u nou gaat doen? Nou gaat hij naar de markt om zijn waar aan te prijzen. Aviel, please. Welcome, Aviel.
Thank you.
We are very thankful that you are here with us today to give us your lecture about Israel and the future of the Middle East for the next 5 years. Hij gaat ons de oplossing geven van de problemen in het Midden-Oosten voor de volgende 5 jaar. Is het nodig dat ik vertaal? Ik denk het wel, hè? Oké, dan doen we dat.
Shabbat shalom.
Dat hoef ik niet te vertalen.
Now I have to know, do I'm talking to the same people like yesterday night or different?
Hij is gisteravond hier ook al geweest om deze lezing te houden. Dus hij vraagt, speel jullie voor dezelfde mensen? All different people.
Okay, so I have I have something different what I had yesterday night.
Ik heb toch ook weer nog weer iets anders dan wat ik gisteravond had.
As the editor-in-chief of Israel Today.
Als de hoofdredacteur van Israel Today.
We are publishing 5 different magazines worldwide.
Wij publiceren 5 verschillende magazines wereldwijd.
And our main public worldwide in North America, Europe or Asia are mainly, I would say, Christian people.
Ons lezerspubliek in Europa, Azië, Amerika bestaat hoofdzakelijk uit christenen.
But still, we have also secular people and also Jewish communities that are reading Israel Today.
Maar er zijn ook niet-gelovige mensen en ook Joden, Joodse gemeenschappen die onze bladen lezen.
But sometimes, after many years of experience, I found out that everything for the Christian is sometimes very clear about Israel when they read the Bible.
Ik heb ontdekt na vele jaren dat een heleboel voor christenen toch niet zo helder is rondom Israël vanuit de Bijbel.
I'm talking about Christians like you that stand probably behind Israel and they see everything black or white maybe.
Ik heb het niet over mensen als u die achter Israël staan en de dingen misschien zelfs wel zwart-wit zien.
And I have to admit, as somebody who born in Israel, grew up in Israel, speak the Hebrew language, believe in the Bible, I don't almost nothing about Israel today.
Ik moet u zeggen dat als iemand die in Israël geboren is, opgegroeid is, eigenlijk niks over Israël vandaag weet.
The whole conflict or topic called Israel or Israel in the Middle East is much more difficult than you can imagine.
Het hele thema van het publiek, hoe noem je dat, het conflict in het Midden-Oosten is ongelooflijk gecompliceerd.
And I like to talk today at this moment about Israel from the historical point of view.
Ik wil vandaag met u spreken over Israël vanuit een historisch gezichtspunt.
And I believe I can allow that because I see that you are probably now somehow the Bible, right?
Ik kan dat doen omdat ik denk dat u op een of andere manier wel de Bijbel kent.
If I speak to groups in Jerusalem in our office, not everyone is a Christian, they are very often atheists, so I have to speak in a different language.
Als ik in ons kantoor in Jeruzalem mensen, groepen toespreek, dan zitten daar vaak ook niet-gelovigen, atheïsten bij, en dan moet ik op een andere manier spreken.
So I like to talk this morning to start about left and right.
Ik wil beginnen vanmorgen, vanmiddag is het intussen, over recht en rechts en links. Links en rechts, zei hij.
You know that we judge in politics everything between right and left, right?
U weet, in de politiek maken we altijd onderscheid tussen rechts en links.
Right is more conservative and more biblical and left is symbolizing liberalism, right?
Rechts is meer conservatief, meer bijbels, en links is meer liberaal.
Have you once thought who actually invented the whole idea between left and right?
Hebt u ooit wel eens gehoord erover nagedacht wie dat hele idee van rechts en links heeft uitgedacht?
And I show you a little story in the Bible.
Ik zal u een klein verhaal vertellen uit de Bijbel.
Which actually, in my opinion, but also basically it's not my idea, but according to Jewish rabbis, here the whole idea between left and right was invented.
Een verhaal uit de Bijbel waar naar mijn idee, en niet alleen naar mijn idee, maar ook naar het idee van de rabbijnen, dat hele gezichtspunt van rechts en links in feite vandaan komt.
And I tell you right now, try to open the book of Genesis.
Open het boek Genesis, als u de Bijbel bij u hebt.
Chapter 13.
Genesis 13.
Verse 7 to 12.
vers 7 tot en met 12. Ja. Ik zal het even voorlezen. Er ontstond dan ook oneenigheid tussen de herders van het vee van Abram en de herders van het vee van Lot. Bovendien woonden in die tijd de Canaanieten en de Ferezieten in dat land. En Abram zei tegen Lot: laat er toch geen oneenigheid zijn tussen mij en jou, en tussen mijn herders en jouw herders. Wij zijn immers mannen die broeders zijn. Ligt heel het land niet voor je open? Scheid je toch van mij af. Als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. En als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan. En Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was hij in de richting van Zoar, als de hof van de Heere, als het land Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte, en Lot trok naar het oosten, en ze werden van elkaar gescheiden. Abram woonde in het land Canaan, en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover de Heere.
The politics between left and right, actually in my opinion, or our opinion in Israel, starts in verse 9, in which it said, I say in Hebrew, ima smol ve'imina ve'ima yamin ve'asmeila.
Het verschil tussen rechts en links begint dus, naar mijn opinie, en die van de rabbijnen in vers 9. Scheid je af van, toch van mij af, als jij naar links gaat, dan zal ik naar rechts gaan. Als jij naar rechts gaat, dan zal ik naar links gaan.
Exactly, yeah. Precies. Now, how do we know who of them went right and who of them went left?
Hoe weten wij dat wie van hen rechts ging en wie links ging?
A very good question. But now you have to be one. You have to know a little bit the geographic in Israel.
Je moet dus iets weten van de geografie van Israël.
And second, you have to understand me. Okay?
En in tweede plaats, je moet mij begrijpen.
When you look today on each map,
als je vandaag op welke kaart dan ook kijkt,
the upper front is all the time the north, right?
Het noorden is altijd de voorkant, de bovenkant.
The north, I mean the north is up, west, east, south.
Noord, west, oost, zuid.
That means today if we have the north, the west is on our left side.
Dus vandaag, als we vanuit het noorden uitgaan, dan is het westen aan onze linkerkant.
And the east is on our right.
Het oosten is aan onze rechterkant.
But at this time, 3000, 4000, 5000 years ago.
Maar 3000, 4000, 5000 jaar geleden.
The north wasn't so much important.
Was het noorden niet zo erg belangrijk?
Which direction actually was symbolizing like the north today at this time was the most important site direction?
Wat was toen in die tijd de meest belangrijke oriëntatie?
I think the east.
Exactly.
Het oosten. Ja.
The east. Why? Because of the
Waarom?
Sunrise.
Vanwege de zonsopgang.
The sunrise direction, the east, was at this time the most important direction.
Dus het oosten waar de zon opkomt was in die tijd de belangrijkste oriëntatie, richting.
So when Abraham and Lot were staying probably on the hills of the Judea
dus
desert.
Abraham en Lot stonden waarschijnlijk op de heuvels in de woestijn van Juda.
Looking on the Dead Sea and the Jordan Valley.
Uitkijkend op de Dode Zee en de Jordaandal.
They were looking with their faces towards the east.
Zij keken richting het oosten.
Until now, okay?
Tot zover, okay. Begrijpt u het?
The second step.
Tweede stap.
Abraham told Lot, come on, we are relatives, we are struggling, we are coming not well enough, let's split.
Kom, zei Abraham tegen op dat moment, wij zijn familie van elkaar, wij moeten geen ruzie maken, laten we uit elkaar gaan.
And Abraham as a gentleman gave Lot the first right to choose.
En Abraham als een echte heer gaf Lot de eerste mogelijkheid om te kiezen.
And immediately when Lot has the option to choose, he chooses what?
En onmiddellijk toen Lot de mogelijkheid had om te kiezen, koos hij wat?
Lot took the green plain area, which was the Jordan Valley around Sodom and Gomorrah, Lot, and the Dead Sea.
Lot koos de groene vlakte rondom Sodom en Gomorrah, en waar nu de Dode Zee is.
Now you don't have to think that the Jordan Valley and the Dead Sea, it looks like today, it was totally different before Sodom and Gomorrah was damaged.
De Dode Zee en het Jordaandal zag er toen totaal anders uit dan vandaag het geval is.
It was a very green area according to the Bible.
Het was volgens de Bijbel een heel groen gebied.
And it was very logical that Lot would take the most best green watered area for his choice.
En het lag dus het meest voor de hand dat Lot het koos voor het meest groene en waterrijke gebied.
And Lot chose what he had seen with his eyes.
Lot koos wat hij met zijn ogen zag.
And Abraham told Lot, if you take this path or this area, I will take what is left.
En Abraham zei tegen hem, als jij dat gedeelte neemt, dan neem ik wat overblijft.
And Abraham, after Lot has chosen the green area around the Jordan Valley and the Dead Sea.
Nadat Lot dus gekozen had voor het groene gebied rond de Jordaandal en de Dode Zee.
Abraham went to Canaan and to Hebron.
Ging Abraham naar Canaan, naar Hebron.
And we can read it in verse 18.
In vers 18 lezen we dat.
In chapter
Abraham zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. Vers 18 van Genesis 13.
So what do we understand here?
Dus wat begrijpen we hieruit?
When we stand with our faces towards the east.
Als wij met onze gezichten naar het oosten staan.
Lot chose the northern part.
Lot koos het noordelijk gedeelte.
And Abraham took what was left and went to the south to Canaan.
Abraham koos wat overbleef en ging naar het zuiden van Canaan.
Compared to the east, Lot took the left side.
Vergeleken met het oosten koos Lot dus de linkerkant. En Abraham de rechterkant.
And Abraham took the right side and went back to Hebron.
En ging terug naar Hebron.
So what we understand here?
Wat begrijpen we hier?
One guy was choosing with his eyes.
Eén kerel koos, één man, één figuur koos met zijn ogen.
And took the nice green area.
En koos het mooie groene gebied.
And went to the left.
En ging naar links.
Abraham trusted God.
Abraham vertrouwde op God.
And went to the right side.
En ging naar de rechterkant.
And here we understand that the politics starts between left and right.
En hier begrijpen we dus dat de politiek begint met links en rechts.
Now I can understand maybe it sounds a little bit confusing for right or left in Europe, but I'm talking about.
Ik begrijp dat het een beetje verwarrend klinkt misschien voor de begrippen links en rechts in Europa.
But I'm talking about the right-wing politics in Israel.
Maar ik heb het over de rechtervleugel politici politiek in Israël.
Which is basically based on the Bible.
Die hoofdzakelijk op de Bijbel is gebaseerd.
And here we see the difference in our own nation between left and right.
En hier zien we dus het verschil in ons eigen land tussen rechts en links.
And we have in many ways the same tension that we have, or you have also in Holland probably, between right and left.
En we hebben bij ons waarschijnlijk dezelfde spanning tussen links en rechts die u hier in Nederland ook hebt.
And this is one way what I say, or I like to show very often, how important the Bible is even today to understand our modern life.
Dat is een van de manieren waarop ik graag wil duidelijk maken hoe belangrijk de Bijbel is in het verstaan van de situatie nu.
I would say the Bible is in Israel a very popular book.
Ik zou graag willen zeggen dat de Bijbel in Israël een heel populair boek is.
And I'm not talking about only for the old generation.
En dan heb ik het niet alleen maar over de oudere generatie.
The Bible is a book which a lot of people in Israel, it doesn't matter how old you are dealing with.
De Bijbel is een boek waar een heleboel mensen in Israël, onafhankelijk van de leeftijd, zich mee bezighouden.
My third old son, for example, who will finish the high school this year.
Mijn derde zoon bijvoorbeeld, die de middelbare school afmaakt dit jaar.
He has chosen to study 5 points in Bible study in the high school.
Hij heeft ervoor gekozen om 5 vakken Bijbelstudie te kiezen op school.
Somebody else is studying mathematics or physics, but he decided to study Bible.
Er zijn er dus die wiskunde of iets anders kiezen, maar hij koos Bijbelstudie.
And a lot of his friends around him are doing the same because Bible is popular in Israel.
En heel veel vrienden om hem heen doen hetzelfde omdat de Bijbel populair is in Israël.
And it's not necessarily like you understand the Bible in a spiritual way.
Het is niet precies wat u hoe u de Bijbel begrijpt, verstaat in een geestelijke op een geestelijke manier.
But the people understand that the Bible, the text, is relevant to Israel's politics today.
Maar de mensen begrijpen in Israël dat de tekst van de Bijbel relevant is voor de politieke situatie van nu.
And I say many, many times, a lot is hidden in the Bible.
Ik zeg het heel vaak dat een heleboel in de Bijbel verborgen is.
And it amazed me almost every month or every year how many things I have read so many times, but I saw it only after 10 times or 100 times reading the text.
Het verbaast mij elk jaar weer opnieuw en vaak dat ik heel veel dingen die ik al vaak in de Bijbel gelezen heb misschien dat 10, 15 keer pas echt versta.
And I like to show you another, in my opinion, is a very important verse in which is,
ik wil u graag een ander belangrijk vers laten zien,
in which we can find a hidden debate between God and Abraham.
Waar we een verborgen debat vinden tussen God en Abraham.
We all know the debate about Abraham who's begging God for not killing so many people in Sodom and Gomorrah, right?
We kennen allemaal de geschiedenis dat Abraham smeekt bij God om niet zoveel mensen in Sodom te doden.
But there's a hidden debate between Abraham and Isaac, between Abraham and God.
Maar er is nog een verborgen debat tussen Abraham en God.
And I like to show, it depends really on the translation, if it's okay, I don't know.
Het hangt een beetje af van de vertaling of het klopt, ik weet het niet
precies. Open the book Genesis 22.
Genesis 22, vers 2.
And, yes, vers 2. Vers 2. Chapter 2.
Ja, vers 2. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal.
I repeat that in Hebrew because I have to talk about it. Vayomer kachna et bincha et yichidra asher ahavta et Yitzhak velech lecha el eretz ha-Moria ותעלו שם לעולה על מחר ההרים אשר אומר לך. This is the first, okay?
That's first, yeah. זה נכון.
זה נכון. God is speaking actually to Abraham, right?
God spreekt tot Abraham, ja. Yeah?
The first thing that God tells him,
het eerste wat God tegen hem zegt,
he says to him, kach et bincha, take your son.
Neem je zoon.
And then Abraham, and that is not written.
En dan Abraham, dat staat niet geschreven,
is asking which son? I have 2 sons.
Zegt welke zoon? Ik heb er 2.
Isaac and Ishmael.
Isaac en Ishmael.
And then God again is talking, because only God is talking right now, right?
En dan spreekt God opnieuw.
Het Yechidcha, your only son.
Je enige zoon.
And Abraham is still talking to God and say, I have 2 only sons. Ishmael from Hagar.
En dan zegt hij opnieuw, ik heb 2 enige zoons. Isaac en Ishmael. Isaac van Sarah en Ishmael van Hagar.
And then God continues the third time.
En dan zegt God de derde keer,
Asher ahavta, the one you have loved.
Die je lief hebt.
And Abraham is talking to God again. I love both of them. I love Yitzhak and I love Ishmael.
Dan zegt Abraham opnieuw, ik hou van allebei de jongens, van Ishmael en van Isaac.
And then only on the first step.
En pas op de vierde stap.
God is talking, mentioned the name of Yitzhak.
Zegt God iets over de naam Isaac. Dan gebruikt God de naam Isaac.
Yitzhak. And here, otherwise, it's difficult to understand the verse.
Anders is het moeilijk om het vers te begrijpen.
If you read the verse in one line,
als je het zomaar in één keer doorleest.
Okay, we say, take your son, your only son, who you love, Isaac.
Neem je zoon, de enige die je lief hebt, Isaac.
And here we see one of many hidden debates.
Hier zien we dus een van de vele verborgen gesprekken, debatten.
That God is doing actually with people in the Bible.
Die God met mensen in de Bijbel houdt.
And you can read the verse for years.
Je kunt het vers jaren lezen.
But you will never find a hidden debate inside.
Maar dan zul je nooit dat verborgen gesprek vinden.
And this verse, like many other verses, is one of the beauty of the Bible that you can find all the time something new in the scripture.
En dat is een van de mooie voorbeelden van versen uit de Bijbel waar je telkens weer iets nieuws in de schriften kan vinden.
And here you have to say that actually in this moment when God is speaking to Abraham.
En hier zie je dus op dit moment als God tegen Abraham spreekt.
In the whole story with sacrificing Yitzhak.
In het hele verhaal waar het gaat om het offeren van Isaac.
In a way the whole conflict in the Middle East started.
In zeker opzicht is daar het hele conflict in het Midden-Oosten mee begonnen.
We know according to the Bible that God has asked Abraham to sacrifice his son Yitzhak.
Wij weten vanuit de Bijbel dat God Abraham gevraagd heeft zijn zoon Isaac te offeren.
And probably we all know the story, right?
U kent het verhaal natuurlijk allemaal.
But if you talk and speak with the Muslims in Israel,
maar als u spreekt met de moslims in Israël,
they will claim that Abraham sacrificed Ishmael and not Isaac.
Zullen zij claimen dat God, dat Abraham Ismaël offerde en niet Isaac.
Now we know that in the Bible the story about sacrificing Yitzhak is in black and white written.
Wij weten dat in de Bijbel het verhaal over het offer van Isaac heel duidelijk is geschreven.
The Quran doesn't mention it.
De Koran noemt het niet eens.
But the Muslim claim that this is part of the Islamic story that Abraham was sacrificing Ishmael and not Isaac.
Maar de moslim claimt dus dat het deel van de historie, van de traditie is, dat Abraham Ismaël offerde en niet Isaac.
And this is mentioned in different old historically Islamic books around the Quran.
Geschreven in verschillende historische boeken, islamitische boeken rond de Koran, vanuit de islamitische traditie.
Now we all understand and we talk about it many times that we are all in Israel or in the region, we are one big family.
U weet dat wij in Israël en in de hele gebied eigenlijk één grote familie zijn.
But we understand that a conflict starts inside the family.
Well, we weten dat het conflict begon binnen de familie.
And I would say, and I said it also yesterday, both people, Palestinians and Israelis, understand that this conflict is much more than a political conflict.
En ik heb gisteravond ook gezegd dat mensen in Israël begrijpen dat dit conflict veel meer dan alleen maar een politiek conflict is.
I believe, and I probably you believe, that
ik geloof, en u gelooft het waarschijnlijk ook,
that the Bible, the Holy Scripture, has promised that the land of Israel was promised to the Jewish nation of Israel.
Dat de Bijbel het land Israël beloofd heeft aan het Joodse volk.
And if we look towards Israel today, we can see that the whole political agenda is based on biblical history.
Als je vandaag rondkijkt, dan zie je dat de hele politieke agenda gebaseerd is op Bijbelse gegevens.
Which means if no Israeli government is ready to make a compromise in East Jerusalem and return the so-called the Jewish Temple Mount to the Palestinians, this is based on the Bible.
Wanneer een regering in Israël weigert om de Tempelberg over te geven aan de Palestijnen, aan de Arabieren, dan is dat gebaseerd op de Bijbel.
If we believe we want to build more Jewish settlements in Judea and Samaria, this is based on the Bible.
Als wij geloven dat er meer Joodse nederzettingen gebouwd moeten worden in Judea en Samaria, dan is dat gebaseerd op de Bijbel.
a Jewish settlement like Shiloh,
een Joodse nederzetting als Shiloh,
Ofra, they are biblical sites,
dat zijn Bijbelse plaatsen,
that exist today again in the so-called West Bank.
Die vandaag dus weer opnieuw bestaan in de zogenoemde Westoever, Westbank.
Tel Aviv is not a biblical city.
Tel Aviv is geen Bijbelse stad.
So we understand that the whole politics or our political agenda is actually based on the Bible.
Dus wij geloven dat de hele politieke agenda in feite gebaseerd is op de Bijbel.
The problem is that the Muslims or the Palestinians are doing exactly the same.
Het probleem is dat de Palestijnen precies hetzelfde doen.
With the same right that we are taking, and we believe the Bible has right, the Bible has right, the Muslims and the Palestinians say exactly the same based on the Quran.
Met hetzelfde recht waarmee wij zeggen het is gebaseerd op de Bijbel, zeggen de moslims het is gebaseerd op de Koran.
If we claim to live in this land because God has promised the land according to the Bible, the Muslims are doing the same with the Koran.
Als wij dus zeggen dat wij op grond van de Bijbel mogen wonen in het land dat God ons heeft beloofd, dan doen de moslims hetzelfde op grond van de Koran.
So if we have now a third party looking at us, they can say we have two truths, the biblical truth and the Islamic truth.
Als we dus nu een derde partij naar ons kijken, zegt nou, er zijn dus twee waarheden, een Bijbelse waarheid en een islamitische waarheid.
And it looks like as it was two truths.
Het ziet er naar uit alsof het twee waarheden zijn.
But I believe that the Bible is the only and the one truth and gives us the right to live in this land.
Maar ik geloof dat de Bijbel de enige echte waarheid is en ons het recht geeft om in het land te wonen.
But you know what's the problem? I cannot convince the Muslim that the Bible is right.
Maar weet je, het probleem is dat ik de moslim niet kan overtuigen dat de Bijbel gelijk heeft.
And they cannot convince me that the Quran is right.
En zij kunnen mij niet ervan overtuigen dat de Koran gelijk heeft.
And then we have the international law who tries to solve the whole conflict in the Middle East.
En dan hebben we nog de internationale wetten die het hele probleem, hele conflict in het Midden-Oosten willen oplossen.
And the international community, in my opinion, makes everything much more complicated.
En die internationale gemeenschap maakt het naar mijn inzicht alleen nog maar veel ingewikkelder.
I like to give you three pictures from the Bible.
Ik geef u drie plaatjes uit de Bijbel.
You know, many tour guides in Israel, they say the best tour guide book is the Bible in the Holy Land, right?
Weet dat veel reisgidsen in Israël zeggen de beste reisgids is de Bijbel. Voor Israël is de Bijbel.
I say the Bible is also a very political book.
Maar ik zeg de Bijbel is ook een heel politiek boek.
And I can learn a lot from the Bible.
Ik kan een heleboel uit de Bijbel leren.
In order to understand the politics in Israel and around Israel and the region.
Om de politiek in Israël te begrijpen en ook de politiek in de regio rondom Israël.
And it amazed me very much how God is using regular people and not holy people in order to fulfill his plan.
Het verbaast mij vaak hoe God hele gewone mensen en niet bijzonder heilige mensen gebruikt om zijn plannen te volvoeren.
Now, I believe every one of you knows the story of the children of Israel being slaves in Egypt land, right?
U kent natuurlijk allemaal het verhaal van de kinderen in Israëls die als slaven in Egypte waren.
And we know that the book of Genesis actually ended with a family of 70 people.
Weet u dat het boek Genesis eindigt met een familie van 70 mensen?
Leaving Eretz Canaan and going to Egypt.
Die Canaan verlaten en naar Egypte gaan.
In a way we can see, or we have the impression that this was a failure of Jacob, that to his grandfather Abraham it was promised the land already.
Zeker opzicht was het een fout van Abraham, van Jacob, ten opzichte van zijn grootvader Abraham, aan wie het land beloofd was.
That he actually has failed to fulfill part of the promise to live in the promised land.
Dat hij dus erin faalde om te leven, een deel van de belofte, te leven in het beloofde land.
And in order to survive, he left the land of Israel.
Om te overleven verliet hij het land Israël.
And he left with 70 people.
En hij verliet het land met 70 mensen.
And then the book of Genesis is finished and then the book of Exodus started, right?
Dan houdt Genesis op en begint Exodus.
And then we see from those 70 people all of a sudden we are talking about hundreds of thousands of Hebrew.
En dan plotseling lezen we dat uit die 70 mensen honderdduizenden Hebreeuwse slaven in Egypte zijn.
And after 200 people are arguing, was it after 250 or 400 years?
Was het na 250 of na 400 jaar? Daar is discussie over. Die gegevens zijn verschillend, dat weet u misschien wel.
Moses was called to take out the children of Israel back to the homeland, Eretz Canaan.
Werd Mozes geroepen om de kinderen Israëls uit Egypte te leiden terug naar Canaan?
But at this stage we can read also in the Bible, you can do it at home and see and understand that the children of Israel at this period forgot who is the Israeli God.
Maar je kunt ook lezen in de Bijbel, lees u dat maar na, dat de kinderen van Israël op dat moment eigenlijk vergeten waren wie de God van Israël was.
We can find different debates between Moses and God, in which Moses is asking God, how should I present you to the people of Israel?
We lezen verschillende gesprekken tussen Moses en God, waar Moses aan God vraagt, hoe moet ik u nou voorstellen aan de kinderen van Israël?
But finally, the people of Israel are leaving the Egypt land and trekking toward the desert for 40 years.
Maar uiteindelijk verlaten ze dus Egypte en trekken ze 40 jaar door de woestijn.
And after 40 years traveling or trekking in the desert, they finally arrived the eastern part of the Dead Sea, what is Jordan today.
Maar na 40 jaar komen ze dus eindelijk aan de oostkant van de Dode Zee, tegenwoordig Jordanië.
And Moses actually gave his last speech to his children on the mountain.
Moses gaf zijn laatste toespraak aan de mensen op de berg.
And in a way he gave his children the last introduction and blessing how to enter the land and what to do in the land in the future.
Hij gaf ze dus zijn laatste introductie, zeg maar, en zijn instructies ook wat ze moesten doen als ze het land zouden binnengaan.
And then Moses and the children of Israel are separated.
Dan worden Mozes en de kinderen van Israël gescheiden.
We all know, probably you know, the reason why Moses couldn't enter the Holy Land
was. U kent natuurlijk de reden waarom Mozes het beloofde land niet binnen mocht.
Was because of his sin, right?
Vanwege zijn zonde. U kent dat verhaal.
Now, I have difficulties with that only because of one of those little sins God didn't allow him to enter the Holy Land.
Ik heb er best een probleem mee dat God vanwege die ene kleine zonde Mozes niet toeliet om het land binnen te gaan.
I mean, King David has done much bigger sins than Moses did.
Koning David heeft heel wat grotere zonden begaan dan Mozes gedaan heeft.
So I came to an easy conclusion.
Dus ik kwam tot een makkelijke conclusie.
That God did make Moses a favor not to let him in with his people to the land.
God bewees Mozes eigenlijk een dienst door hem niet toe te staan met het volk het land binnen te gaan.
To see what will happen inside the land of Israel after that would be too much for Moses.
Om te beleven wat het volk zou overkomen nadat ze het land waren binnengegaan, dat zou te veel geworden zijn voor Mozes.
You have to imagine that Moses told the children of Israel for years, follow me, I will take you to the promised land because this is the gift that God has given us.
Je moet goed realiseren dat Mozes het land, het volk, jaren en jaren heeft voorgehouden, volg mij naar het land dat God aan ons beloofd heeft.
But in order to accept the gift from God, the holy land or the promised land, okay, the people needed, the children of Israel, to conquer the land.
Maar om het geschenk van het beloofde land dat God ze gegeven had werkelijk in ontvangst te nemen, moest het volk het land veroveren.
What do we actually understand here? In order,
wat God, begrijpen we hieruit?
God's promise is not a free gift.
dat de belofte van God niet zomaar een vrije gift is.
In order to get the promise from God, the gift,
we have om de gave van God, de belofte van God te ontvangen,
we have to fight for it.
Moeten we ervoor vechten.
And that means strijden. Bloodshed.
En dat kost bloedvergieten.
And that means sacrifice.
Dat betekent offers.
And this is a very biblical ritual. Or motive that returns many times in the Bible.
En dat is een belangrijk motief dat telkens weer in de Bijbel terugkeert.
And you know the story that when Moses left, Joshua ben Nun took the children of Israel and entered the land of Israel.
En u weet, nadat Moses vertrokken was, kwam Joshua ben Nun, de zoon van Nun, en die bracht de kinderen Israëls het land binnen.
And we know that he needed to conquer city by city, right?
En hij ging verder stad voor stad veroverend.
Jericho, Ai,
Jericho, Ai, Sichem.
Now, we all, for example, know the nice story about Jericho, right?
We kennen natuurlijk allemaal het mooie verhaal van Jericho.
And we all know the story with the trumpet 7 times around the wall.
7 maal rondom de muren en zo.
And everything was collapsed and dead, and everyone
stortte in.
And everyone was killed beside of the prostitute Rahab.
Iedereen werd gedood behalve de hoer Rahab.
Now I switch over and come back to that.
Ik ga nu wat verder en kom er nog op terug straks.
After the destruction of the second temple 2000 years ago.
Na de verwoesting van de tweede tempel 2000 jaar geleden.
The Jewish people were thrown away all over the world corners.
Werd het Joodse volk over de hele wereld, over alle hoeken van deze wereld uitgestrooid.
And 100 years ago, finally the Jewish people slowly but surely returned to the homeland from over 145 different countries.
En 100 jaar geleden begon het Joodse volk langzamerhand terug te keren uit 145 verschillende landen.
And why did that happen?
En waarom gebeurde dat?
Because of the same reason, because God has promised that in the Bible.
Vanwege dezelfde reden, omdat God dat in de Bijbel beloofd heeft.
We see actually what happened today is a repeat of what happened in Egyptian time with Moses.
Dus we zien wat vandaag gebeurt, dat is in feite een herhaling wat gebeurde in de Egyptische tijden, de tijd van Mozes.
The Jewish people, we had the same imagination probably that we will get the land of Israel like a gift from heaven.
Het Joodse volk had nu misschien ook wel het idee, zoals toen, dat het land van Israël ons als een geschenk uit de hemel gegeven zou worden.
A lot of the Jewish people didn't thought that we have to fight for the land in order to get back the gift and the promise from God.
Een heleboel Joden realiseerden zich niet dat wij ervoor moesten strijden om de gave van God opnieuw in ontvangst te nemen, het land.
But when the state of Israel was established in 48, we need to fight immediately the first war.
Maar toen de staat Israël werd gesticht in 1948, moesten we onmiddellijk de eerste oorlog voeren.
And in the last 66 years, we had 7 wars in Israel.
In de laatste 66 jaar hadden we 7 oorlogen in Israël.
I was by myself a soldier in the first Lebanon war in the 80s in the area of South Lebanon.
Ik heb als soldaat in het leger gediend in de Libanon oorlog in het begin van de jaren 80 in het zuiden van Libanon.
And I did the reserve duty for over 20 years.
En ik heb het mijn reserveplichten gedaan voor 20 jaar.
We're talking about close to 30 days every year.
Ongeveer 30 dagen elk jaar moest je dus die reservedienst doen.
To keep God's promise from the Bible, we have to pay.
Gods belofte uit de Bijbel te houden, daar moeten wij voor betalen.
And we have to pay with what? With blood.
Waar moeten we mee betalen? Met bloed.
I give you only a number.
Ik geef u alleen een aantal, een getal.
In the last 66 years since the establishment of the Jewish state of Israel, 22 or 23,500 Israelis got killed for the defending the land of Israel.
In de laatste 66 jaar hebben 22.000 of 23.000 Israëli's hun leven gegeven voor de verdediging van het land.
If we split that to the days, that means for each day to live in the land, some Israeli has to sacrifice his life.
Als je dat naar het aantal dagen gaat verdelen, dan is voor iedere dag in deze tijd één Israëli heeft zijn leven gegeven voor het land.
And this, in many ways, is the same motif like it was in biblical times with Moses and conquering Eretz Canaan.
En dat is ja hetzelfde motief als in de tijd van Mozes en Jozua in de verovering van Canaan.
And now I take you back to Jericho.
En nu neem ik u terug naar Jericho.
We know that God told Joshua to take over the land to conquer all the cities, right?
We weten dat God Jozua de opdracht gaf om Jericho te veroveren en alle steden in te nemen.
Now when we read very good, precise the story of Jericho, we see that everyone was got killed in Jericho.
Als we het verhaal van Jericho heel nauwkeurig lezen, dan zien we dus dat alle inwoners van Jericho gedood zijn.
And somebody who has experienced war and oppression, I know that a lot of innocent people also got killed in Jericho, probably, right?
Dat betekent dus dat daarmee ook een heleboel onschuldige mensen in Jericho omgekomen zijn.
Now I ask you today, who is responsible for the innocent little children that got killed in Jericho? God or the children of Israel?
Ik vraag u vandaag, wie is verantwoordelijk voor de dood van onschuldige kinderen in Jericho? God of de kinderen van Israël? No answer.
Mostly the people would say God is responsible because they read the text.
Meestal zullen mensen zeggen God is daar verantwoordelijk voor, want ze lezen de tekst.
And in a way, if we read the text right, God is very clear what to do with the conquered city, to vanish them.
En inderdaad, als je de tekst goed leest, dan zie je dat God heel duidelijk is in wat er moet gebeuren met de overwonnen stad.
Now, for us, it's difficult to deal with that.
Wij kunnen daar toch moeilijk mee omgaan.
We can understand the theory behind that because God is a very jealous God.
We kunnen de theorie daarachter wel begrijpen, omdat God van zichzelf zegt dat hij een jaloerse, een naijverige God is.
Because living in a country with his own people and children with strange tribes is not good for God.
Want wanneer zijn volk in het land leeft tezamen met vreemde stammen, dan is dat niet goed voor God.
And today I say
we are
actually in the same situation.
We zijn eigenlijk in dezelfde situatie.
Why? Because also in our situation, the last 7 wars, a lot of innocent people got killed in the West Bank and the Gaza Strip, for example, or in other cities.
En ook in de 7 oorlogen, de laatste jaren, zijn er veel onschuldige mensen gedood in Gaza, in de West Bank en andere plaatsen.
And usually when I ask the same people, in this case, who is responsible, God or Israel?
En als ik diezelfde vraag stel, wie is daar nu verantwoordelijk voor, God of Israël?
The same people that said before, God is in the Bible responsible, they will say Israel is responsible in our days.
Dezelfde mensen die zouden zeggen, nou in de Bijbel is het duidelijk dat God daar verantwoordelijk voor is, maar nu vandaag is Israël daarvoor verantwoordelijk.
Now this is a little bit tricky, but I can understand why.
Dat is een beetje lastig, maar ik begrijp wel waarom.
But in my opinion, it shows you the difficulties in biblical times, but also in our days today.
Het laat u duidelijk zien de problemen in de Bijbelse tijd, maar ook vandaag.
And I tell you, folks, we are dealing with the same trouble like in Jericho 4000 years ago in our days.
En ik zeg u, we hebben dus met dezelfde problemen te maken als 4000 jaar geleden in Jericho en nu in onze tijd.
And that's actually the situation that we have today in Israel or in the so-called occupied territories.
Die problemen hebben we dus in Israël en in de zogenaamde bezette gebieden.
And before I finish, I like to mention another picture here, which
Voordat
is very.
Ik ga afsluiten nog een ander plaatje, laat ik u zien.
I have asked myself many times.
Ik heb mezelf vaak de vraag gesteld.
Why God promised or gave his children a gift which actually belonged to other people?
Waarom heeft God zijn volk gift gegeven, beloofd, wat in feite aan een ander volk behoort?
According to the Bible, we can see that God has promised the land of Israel, which actually belonged to seven other different nations.
In de Bijbel zien we duidelijk dat God het land belooft aan Israël, het land dat waar zeven andere stammen wonen, volkeren wonen.
And God told the children of Israel, take the land from all the other nations, and this is your land.
En God zei tegen Israël, neem het land van al die andere volken, dit is jullie land.
I ask myself today if such a decision is really possible to make in United Nations.
Ik vraag mezelf vandaag af in, of zo'n beslissing in de Verenigde Naties genomen zou kunnen worden.
We all know this is impossible.
We weten dat het onmogelijk is.
And we know and we read the Bible very clear in the Old Testament, in the book of Exodus, what God told his people to do with the other people in this land.
We lezen heel nauwkeurig in Exodus wat God zijn volk opdroeg te doen met de andere volken in het land.
And now I take you back to our days.
En nu neem ik u weer terug naar onze dagen.
And I say once again we are in the same situation.
Nog een keer zeg ik, we zijn in dezelfde situatie.
Because when the people of Israel returned to the homeland of Israel, the land once again wasn't empty.
Want toen de Joden terugkeerden naar hun Joodse thuisland, was het land niet leeg.
And once again it looks like we are taking away the land from the so-called Palestinian people.
En opnieuw ziet het eruit alsof wij het land afnemen van het zogenaamde Palestijnse volk.
And this is very difficult to explain to the international community.
Dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk uit te leggen in de internationale gemeenschap.
And in my opinion this is almost impossible to explain or to understand if you don't believe in the Bible.
Het is onmogelijk om dat uit te leggen en te verstaan als je niet gelooft in de Bijbel.
Now I can understand as a human being.
Ik kan als mens begrijpen.
That is difficult to say today. Let's vanish all the Palestinians.
Dat het moeilijk is vandaag om te zeggen, laten we alle Palestijnen doen verdwijnen.
And I can guarantee you nobody is thinking about that in Israel.
En ik kan u garanderen dat niemand daar ook maar over piekert in Israël.
But in biblical time this was part of what God asked the people of Israel to do.
Maar in de Bijbelse tijd was het een onderdeel van wat God Israël vroeg te doen.
And therefore the Torah or the book of Exodus is sometimes very difficult to understand for a lot of Christians worldwide.
Daarom is het Oude Testament vandaag vaak heel moeilijk te begrijpen voor heel veel christenen wereldwijd.
But I say I'm ready to deal with the Old Testament with the Bible as part of the politics or a political agenda because the Muslims are doing exactly
maar
the same.
Maar ik zeg dus dat ik graag de Bijbel neem als onderdeel van de politieke agenda omdat de moslims datzelfde doen met de Koran.
Christianity is not our enemy at this moment.
Het christendom is niet onze vijand op dit moment.
The enemy in our days is the Islam who will not accept the Jewish state in the Jewish homeland according to the Bible.
De vijand is dus de islam die niet accepteert het Joodse thuisland in de Joodse staat.
And this is in my opinion the fundamental or the basic of the whole Middle East conflict between us, the Muslims, the Bible and the Quran.
Dat is het probleem, de basis van het hele probleem, het conflict tussen ons en de Palestijnen, de Arabische wereld, de islam.
I believe that the Bible gives us the full and only right to live in the land.
Ik geloof dat de Bijbel ons het volledige en enige recht geeft om te leven in het land.
But I also understand the Palestinian position.
Maar ik begrijp de Palestijnse positie ook.
I understand that their belief and truth is the Koran and the Islam.
Ik begrijp dat hun geloof is de islamitische waarheid en de Koran.
And I'm not in the power to convince Muslims or Palestinians that they are wrong and I am right.
Ik heb niet de mogelijkheid om de moslims, de Palestijnen ervan te overtuigen dat zij ongelijk hebben, dat wij gelijk hebben.
We are talking about two different religions.
We spreken over twee verschillende religies.
So therefore, I know, and the Bible actually has opened me that to solve the conflict in the Middle East, in my opinion, is totally impossible.
Dus vanuit de Bijbel heb ik eigenlijk begrepen dat het oplossen van het probleem in het Midden-Oosten volstrekt onmogelijk is.
But I believe in miracles.
Maar ik geloof in wonderen.
And one of the biggest miracles in world history is actually the re-establishment of the Jewish state of Israel.
En een van de grootste wonderen in de geschiedenis van de mensheid is in feite het opnieuw stichten van de staat van Israël, staat Israël.
And 200 years, 100 years, nobody thought or dreamed that one day there would be again a Jewish state of Israel.
200 of zelfs 100 jaar geleden was er niemand die ervan droomde dat er ooit nog weer een Joodse staat in Israël zou zijn.
Nobody could imagine or explain in his normal thinking that this might be possible.
Niemand kon met een normale manier van denken zich voorstellen dat zoiets mogelijk zou zijn.
And this is also the situation today in the Middle East conflict.
En dat is ook de situatie vandaag in het conflict in het Midden-Oosten.
I have no logical solution how to solve the conflict with the Palestinians.
Ik heb geen logische, geen redelijke conclusies hoe ik het conflict zou moeten oplossen.
I know a lot of options.
Er zijn een heleboel opties die ik ken.
But no option will work in the Middle East conflict between us and the Muslims.
Maar geen enkele van die opties zal werken in het conflict tussen ons en de moslims.
And therefore I say I believe in miracles and I hope and pray that one day God will find a solution to solve the whole issue in the Middle East.
En daarom zeg ik al, ik geloof in wonderen en ik hoop en ik bid dat op een dag God de oplossing zal geven in al deze problemen.
How and when?
Hoe en wanneer?
I don't know. We have to wait.
Weet ik niet. We moeten wachten, verwachten.
Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Wie zou er een vraag willen stellen? Ja, ik begin hier vooraan.
Ja, dank u wel. Ik wil graag de volgende vraag stellen. U hebt enigszins heeft u dus zeg maar toegelicht conflict in het Midden-Oosten. Ja, ik begin toch net. Het gaat dus over het conflict in het Midden-Oosten. Ik heb pas geleden heb ik op een gegeven moment daar ook zeg maar een uitleg van gegeven. Waarbij blijkt op een moment dat iedereen op zijn eigen manier de Bijbel waarschijnlijk interpreteert. Maar dat heb ik gehoord vanuit Genesis 16. Over Hagar en Ismaël. Dus Isaac en Ismaël. Dat op een gegeven moment de oorzaak is van het conflict in het Midden-Oosten. Hoe kijken we daar tegenaan? Wanneer?
The origin of the conflict in the Middle East. He said Ismaël en Isaac.
Hij heeft het gezegd.
Hij heeft weliswaar niet Genesis 16 genoemd, maar Genesis 13. En vanuit Genesis 13, dat verhaal van Abraham en Lot, is hij uiteindelijk gekomen bij Isaac en Ismaël. Dus dat is genoemd. Volgende vraag.
De spreker, misschien wilt u dat wel. Ik denk dat ik uw hulp ook even nodig heb. Want de spreker die heeft gezegd dat hij niet de reden wist waarom de Amorieten verdreven werden uit het land. Misschien kunt u hem zeggen waar dat wel staat. Dat is wel erg belangrijk dat hij dat weet.
You said that you don't know the reason why the Amorites were thrown out of the land. But the Bible...
No.
Okay.
I can understand in a way. You know, to say to understand God thinking, it's too big.
Het is te moeilijk voor ons om het denken van God te begrijpen.
I know.
Hij
I tell you why. Yeah, yeah. But the idea of thinking today in a liberal way, human, to the whole idea to take a gift which belongs to different people and take it away and make out of that a gift to his chosen people is something strange. Let's admit it, with any reason you have.
Ja, hij heeft dus herhaald wat hij net gezegd heeft, dat het voor een menselijke manier van denken, maar ook uw argument
zal
natuurlijk niks doen in de internationale discussies. Als je zegt, ja, ze zijn weggestuurd vanwege hun zonde, dat kun je alleen maar zeggen zoals hij zei, als je de Bijbel gelooft.
Yes.
Ja.
Yes.
Yes.
Okay. No.
Okay.
Wait, I give you the answer.
Yes. Okay.
The reason starts with the idea why God has chosen a little nation.
En dat begint eigenlijk al met de vraag: waarom heeft God zo'n klein volk uitgekozen?
If God was choose, for example, in our days China, okay?
Als God bijvoorbeeld vandaag China zou uitkiezen, nou prachtig.
And would say, I will prove with China how strong I am.
Ik zal door China laten duidelijk worden hoe sterk ik, hoe machtig ik ben.
So we understand this is not a big deal.
Dan begrijpen we dat helemaal.
Because China is a superpower.
China is een supermacht.
They have a lot of weapons.
Ze hebben heel veel wapens.
Over billions of soldiers. I don't know how many soldiers.
Meer
right?
dan een miljard soldaten.
To conquer all the world is not an issue.
Een hele wereld overwinnen is eigenlijk geen punt voor de Chinezen.
But in this case, to prove that God is strong is not a real evidence.
Maar om op deze manier duidelijk te maken dat God machtig is, dat is geen bewijs.
The reason why God has chosen the land of Israel or the children of Israel.
De reden waarom God het land Israël en de kinderen van Israël gekozen heeft,
was to show all the nations around the Israel that He is a strong God and can prove Himself with a little weak nation.
De reden is dus dat Hij zo'n klein volk is, heeft uitgekozen dat Hij een machtige God is en zijn doel kan bereiken met zo'n machteloos volkje.
By God's choice to take Israel, He wanted to prove all the other nations, also the Amorites and the Jebusites and the Chittim and whatever, that He is the real God.
Hij wilde op die manier dus duidelijk maken al die andere volken dat Hij de echte, de ware God is.
He couldn't do that with the Canaanites.
Hij kon dat niet met de Canaanieten doen.
But still I say, God's act is from the human point of view a little bit tricky today.
Maar nog een keer zeg ik dat vanuit menselijk oogpunt bezien het handelen van God met vraagtekens omgeven is, een beetje vreemd is.
And this is something what I wanted to point out. I understand the reason for each step what God is doing, there is a reason behind. That's very clear.
Dat wil ik duidelijk maken. Voor iedere stap die God doet, is een reden aanwezig. Dat is heel duidelijk.
But I like to point out this picture very often to show the people that there are many things that we don't understand around God.
Maar ik wil dit dus gebruiken om duidelijk te maken dat er heel veel dingen zijn die wij rondom God niet begrijpen. Oké.
Ja, ik wou dus ook vragen van waar komt Gods plan met de Heer Jezus Christus hierin naar voren? Het is vanaf het begin af aan Gods plan geweest dat via het kleine land, volk Israël, de Heer Jezus Christus zijn zoon geboren zou worden. Het heil is uit de Joden. En dit punt... is dat niet het allerbelangrijkste?
Ja? On what point does Jesus come in this story?
You tell me.
Het antwoord komt.
I have two things to say in this case.
Twee punten graag in dit opzicht. In dit.
I know that the Bible has. I compare the Bible with classical American Hollywood movies.
Ik vergelijk de Bijbel wel eens met klassieke Amerikaanse Hollywood films.
And why?
Waarom?
Because of the happy end.
Vanwege het happy end.
Am I right?
Heb ik gelijk?
Every American Hollywood movie is ending with a happy end, usually.
Al die Amerikaanse Hollywoodfilms die hadden een happy end meestal.
And for sure the Bible is ending with the happy end.
En natuurlijk de Bijbel eindigt ook met een happy end.
And we all believe that the real peace will come with the Prince of Peace, the Messiah.
We geloven allemaal natuurlijk dat de werkelijke vrede zal komen als de vorst van de vrede optreedt, Jezus de Messias.
And of course, for Christians, Jesus is the Messiah, and I believe that with the Messiah, the coming of Jesus, second coming, this will be the end and the peaceful era.
Voor christenen is Jezus natuurlijk de beloofde Messias. En ik geloof dat met de tweede komst van Jezus het rijk van de vrede zal aanbreken.
But for the Jewish nation, Jesus is not the Messiah.
Maar u weet, voor het Joodse volk is Jezus niet de Messias.
And this is something totally different.
En dat is iets heel anders.
And in this case I can mention again the story that I mentioned yesterday, or you know the story about the Midrash Yosef and the Messiah.
Gisteravond heeft hij dus een soort van Midrash verteld over Jozef en zijn broers. Ik ken dat verhaal ook wel natuurlijk.
I try to make it short. The story of Yosef is one of the leading stories in my opinion who symbolize the Messiah.
Het verhaal van Jozef is in mijn opinie een van de verhalen die het mooist symboliseren, onder woorden brengen, de betekenis van de Messias.
Moses was the Yosef was the chosen one by Jacob, right?
Jozef was de uitverkorene van Jacob.
And one day Jacob sent his son Yosef to his brothers to Hevel Dotan.
Op een dag stuurde Jacob zijn zoon Jozef om zijn broers in Dotan te bezoeken.
And the brothers didn't like Yosef.
De broers waren niet zo erg gesteld op Jozef.
And they threw him away into a hole.
En ze wierpen hem in een put.
And they, instead of killing him, okay, they decided finally to sell him to the Bnei Ishmael for 20 shekel.
In plaats van hem te vermoorden, besloten ze hem te verkopen aan de zonen van Ismaël voor 20 shekel.
And finally he arrived in Egypt.
Uiteindelijk kwam hij in Egypte aan.
And after 13 years we read that all of a sudden Yosef and his brothers meet again.
En we lezen dat na 30 jaar Jozef en zijn broers elkaar weer ontmoeten.
At this stage, when they meet each other after a long, long time, who could recognize who?
Toen, op dat punt, toen ze elkaar na zoveel jaren weer ontmoeten, wie kon wie herkennen?
Yosef could recognize his brothers, but his brothers could not recognize Yosef.
Jozef herkende zijn broers. Maar de broers herkenden Jozef niet.
And why? Because Yosef, waarom? The brothers didn't change.
Waarom wel? De broers waren niet veranderd.
But Yosef changed.
Maar Jozef was veranderd.
Yosef spoke an Egyptian language.
Hij sprak Egyptisch.
Looked like Egyptian with the clothes.
Hij zag er Egyptisch uit in zijn kleding.
He became the right hand of the Pharaoh.
Hij werd de rechterhand van de farao.
He was anything besides somebody of the family.
Hij was van alles behalve een lid van de familie.
To make the long story short,
om een lang verhaal kort te maken.
Yosef is playing around, we can read it in the Bible, with his brothers a little bit.
Jozef speelt een beetje een spelletje met zijn broers. We lezen dat in de Bijbel.
We can see also one of his first questions was how your father is doing.
Een van zijn eerste vragen was de vraag van hoe is het met jullie vader?
Why a stranger actually is asking about the fathers, you know, about the father of the boys of Jacob?
Waarom vraagt een vreemdeling naar de vader van de zonen van Jacob?
It doesn't make any sense in any conversation between two strangers actually.
Dat heeft geen enkele zin in een conversatie tussen twee vreemden.
And then Yosef is playing and is asking for Benjamin.
En dan vraagt Jozef naar Benjamin.
And he knew that this will hurt his father.
En hij weet dat dat zijn vader pijn zou doen.
And that his brothers will have difficulties to do this action for him.
En dat de broers het de moeite mee zouden hebben om dit voor hem, voor Jozef dus te doen.
But finally, enough is enough. He threw out everyone else, and then he spoke to his brothers lonely.
Maar uiteindelijk was het allemaal voorbij, en hij stuurde iedereen de zaal uit, en hij sprak openlijk tegen zijn broers.
At this moment, Yosef revealed himself to his family.
op dat moment onthulde Jozef zich aan zijn broers, openbaarde hij zich aan zijn broers.
And this is something what you folks have to wait for.
En dat is iets waar jullie, waar wij op moeten wachten.
This is not the station or the moment today we can expect.
Dat is
say,
niet iets wat we dus op dit moment in de huidige situatie kunnen verwachten.
That the nation of Israel can see in Jesus one of the family.
Dat het Joodse volk in Jezus een van de familie ziet.
Jesus is somebody who's hanging on the cross.
Jezus is iemand die hangt aan het kruis.
Who speaks Dutch and Latin?
Die Nederlands spreekt en Latijn.
Who is a Christian Messiah?
Die de christelijke Messias is.
And under the name of Jesus, and over the whole history, millions of Jews were killed.
En in uit naam van Jezus gedurende de hele de geschiedenis zijn talloze Joden vermoord.
And now you expect that they should believe that Jesus is somebody of the family.
En nu zul je van hen verwachten dat zij geloven dat Jezus één van hun eigen familie is. Impossible.
It didn't make any sense in the family of Joseph and his brothers.
Dat maakt geen dat heeft geen enkele zin in de familie van Jozef en zijn broers.
And it doesn't make any sense today.
En het heeft geen enkele zin vandaag.
So I say, you have to wait.
Dus ik zeg, u hebt moeten wachten. Ja. Ik denk, dat schiet me even te binnen. U kent misschien nog wel de naam van Rebecca de Graaf van Gelder. Ik heb voor het eerst uit haar mond dit gehoord. En dat trof me toen erg, moet ik u zeggen. Ja.
Good afternoon. I want to thank you for your lecture and also to let you know that I am a great fan of Israel today.
Very good.
Okay. And I have learned a lot through your magazine. My question is as follows.
You have to listen to her, okay? Everyone needs to subscribe.
Yes, dat is heel goed. Ja, ik heb hem gezegd bedankt voor zijn lezing en ook dat ik fan ben van Israel Today. Ik ben lid en nu mijn vraag. What is your point of view of the four coming blood moons in relationship to Israel? We hear that now a lot and also the internet also. What is your point of view and especially also because these blood moons are falling on the feast of Israel. We as Christians do not celebrate the feast, but what is your point of view? Is this very...
I have to admit, I have no clue about what you're talking about. I'm sorry.
That's a very short answer.
Somebody needs to... I have no clue. Huh?
Nee, dat is, u hebt dat misschien wel ergens ook op internet gelezen, het verhaal van de bloedmanen op de Joodse feestdagen. Maar hij zegt, ik heb er geen verstand van, dus dan slaan we dat over. Oké.
Okay. Okay.
Misschien moet u die vraag maar eens iemand anders stellen. Ik vind het ook een beetje een vreemd verhaal, moet ik u eerlijk zeggen.
Ik heb een vraag. Misschien heb ik het helemaal verkeerd, maar ik kan me herinneren dat pas koning Abdullah van Jordanië kwam dat in de Koran staat dat Israël van de Joden is?
Nee, dat was het
Sheikh. En hoe wordt dat opgevat? Kan u er wat over zeggen?
We heard about the Sheikh in Jordan who stated that the Koran tells the people that the land of Israel was a promise of God to the people of Israel. Do you know about
yeah, I know.
This guy?
This
yeah.
one I know, yeah.
Okay.
One of the articles that I, or stories that I will write in the next issue will be about the Quran and the promises to Israel.
Een van de volgende artikelen in volgende nummers van Israel Today zal dus gaan over de beloften voor Israël in de Koran.
Now, the first time I wrote about the issue was about 15 years ago already.
15 jaar geleden ongeveer heb ik al een keer over deze kwestie geschreven.
There are different scholars in Israel studying the Koran.
Verschillende geleerden in Israël die de Koran bestuderen.
And I have read the Koran by myself, not in order to believe in the Koran, but to understand our enemies.
Ik heb de Koran ook zelf gelezen, niet omdat ik in de Koran geloof, maar omdat ik mijn vijanden wil begrijpen.
Now, in few surahs, you don't have a chapter, you have surah, okay?
De surahs, wat wij de hoofdstukken in de Bijbel noemen, heet de surahs in de Koran.
It is true that Allah is promising to the Prophet Muhammad that the land of Israel was given to the children of Israel because they have suffered in Egypt land.
Daar zijn dus verschillende uitspraken in die verschillende surahs dat God, dat Allah tegen de profeet Mohammed zegt dat Israël het land krijgt omdat ze zoveel geleden hebben in Egypte.
And one of the important verses, one of the surahs is in the surah 7, verse 135 or 6, it depends on the translation.
Een van de belangrijke surahs is surah 7, vers
135 of 136,
afhankelijk van de vertaling.
In which Allah actually promised the land from the east and the west side of the Jordan River to the children of Israel.
Waarin zelf staat dat Allah het land ten westen en ten oosten van de Jordaan aan de kinderen van Israël belooft.
And I remember when I wrote for the first time the story, I have interviewed different scholars in Israel.
Ik herinner me dat ik dat toen ik dat verhaal voor het eerst schreef, dat ik verschillende geleerden in Israël daarover geïnterviewd had.
One of my phone calls was to one of the Muslim Arab Knesset members in the Israeli parliament.
Een van mijn telefoontjes was toen met een Arabisch lid van het Israëlische parlement, de Knesset.
And his name was Abdul Malik Dahamshe.
Zijn naam was Abdul Malik Dahamshe.
Very good.
I remember from yesterday.
Oh, yeah. This was yesterday? Did I talk about him yesterday?
Yeah,
okay. And this guy actually, when I asked him the question, listen, I have read in the Koran.
Ik heb hem dus die vraag voorgelegd. Ik heb dat en dat gelezen in de Koran.
That Allah actually promised the land to the children of Israel and not to the children of Palestine.
Dat Allah het land beloofd heeft aan de kinderen van Israël en niet aan de kinderen van Palestina.
I remember until today, first he had nothing to say.
Ik herinner me dat hij allereerst helemaal niks te zeggen had.
The second word was because of the sin of the golden calf, Israel has lost his promise.
Zijn tweede opmerking was, ja, maar vanwege de zonde met het gouden kalf heeft Israël die belofte kwijt, is Israël die belofte kwijtgeraakt.
And in the third step, he started to curse me and throw the telephone.
En de derde punt was dat hij me begon uit te schelden en de telefoon op de haak gooide.
Now, I know those friends, I will deal with the issue again, but the point is, it will not convince the other people.
Ik zal er dus over schrijven, maar het punt is dat het de anderen niet zal overtuigen.
You have to understand, for the Muslim, the Torah, the Old Testament, is the first testament given by God. Or by, in their eyes, Allah.
En u moet begrijpen dat in de ogen van de moslims, de Torah, het Oude Testament, het eerste boek is wat door Allah gegeven is.
The New Testament was given as a second testament and book by Allah and actually canceled the first testament.
Het Nieuwe Testament werd in feite als een tweede testament door God gegeven, waarmee het eerste testament door Allah, waarbij het tweede eerste testament werd opgeheven.
And then we have the third testament who canceled all the two first, and this is the Koran.
Testament, dat is de Koran die zowel het tweede als het eerste testament vervangt.
And therefore, once again, you will, for those who have read or like to read the Quran, you will see the Quran is actually a repeat of biblical stories.
Als je de Koran leest, dan zul je ontdekken dat het in feite een herhaling is van Bijbelse verhalen.
So this sheikh, he's not the only one. I know another few also in Israel.
Deze sheikh is niet de enige. Ik ken er een paar ook in Israël.
They have the strength and the courage to say that the land belongs to the Jewish people.
Ze hebben dus de moed om te zeggen dat het land behoort aan het Joodse volk.
They are probably strong enough in their neighborhood.
Ze zijn waarschijnlijk sterk genoeg in hun eigen omgeving.
Because they have a big tribe or gamula and weapons, so they can allow to say what they want to say.
Een sterke stam met veel wapens, dus hij kan zeggen wat hij wil.
But he's not in charge of the Palestinian nation.
Maar hij heeft niks te zeggen in het Palestijnse volk.
So we are not dealing with him, so we know about those guys, and this is great, but this will not help us to solve the problem.
Dus we kennen deze mensen, maar het helpt niet om het probleem op te lossen. Nog een vraag? Ja.
Do you think it will be worse in the next coming years? Because if I look at Europe or America, they seem to lose their interest in Israel. Ik vroeg of meneer iets kon zeggen over of het de komende jaren erger wordt in verband met Europa en Amerika, en dat lijkt steeds minder interesse te hebben voor Israël.
I say maybe it's better for us that both of them will lose their interest in the Middle East conflict.
Ik zeg op mijn beurt, misschien is het wel beter dat geen van beiden, dat ze allebei hun belangstelling voor het Midden-Oosten conflict kwijtraken.
I believe it will be better for us.
Ik geloof dat het beter is voor ons.
For the Palestinians and Israelis to solve.
Voor de Palestijnen en de Israëli's.
To solve the issue by ourselves.
Om het probleem te proberen zelf op te lossen.
All the different kind of interventions, you know, from Europe, from America, Russia, whatever, it will only complicate everything.
Al die verschillende interventies van Amerika, van Europa, van Rusland, het maakt de zaak alleen maar gecompliceerder.
And this actually was the basic idea of Israel before 91 and 92, you may remember the Madrid conference.
Dat was het idee ook van Israël voor 1991 en 92, de Madrid conferentie.
We try to find a Palestinian leadership to deal with them directly and alone to solve the conflict.
Wij proberen een Palestijns leiderschap te vinden om direct persoonlijk met hen te proberen tot een oplossing te komen.
But the PLO at this time, Yasser Arafat, was in Tunis.
Op dat moment was de PLO met Yasser Arafat in Tunesië.
Did everything in order to fail our direct negotiation with the Palestinian leadership in Ramallah at this time.
Deed alles wat maar mogelijk was om onze poging om met het Palestijnse leiderschap in Ramallah in contact te komen en tot overleg te komen te laten mislukken.
And in my opinion, ever since the Oslo Agreement arrived in 93 with the PLO and Yasser Arafat and the whole world intervene, everything got complicated and got a mess.
In mijn opinie is toen dus de Oslo-akkoorden werden gesloten, 92 en 93, waar heel de wereld zich mee bevond, mee bemoeide, en waar dus Arafat en de PLO bij betrokken was, dat heeft het alleen maar gecompliceerder gemaakt.
So I say, not being in the interest of the Western world and not being in the focus is maybe much better for us.
Dus ik denk dat niet langer meer in de belangstelling staan en in de focus staan van de westerse wereld zou veel beter zijn. Nog iemand? Is nog ruimte voor een vraag of een opmerking? Ja. Nog één vraag en één opmerking, dan zijn we.
Een vervolg hierop is eigenlijk van, kan Israël dan zonder de steun van Amerika? Want het is toch de grootmacht die Israël ook een beetje overeind houdt, toch?
Can Israel survive without the backing of the big friend, the United States?
I hope so.
Ik hoop dus dat ze overeind blijven.
Let's be honest, I mean, I understand that Israel needs friends to feel safety maybe and to buy weapons, all right?
Ik begrijp natuurlijk dat Israël vrienden nodig heeft om zich veilig te voelen en om wapens te kopen.
I say that we have won in the last 66 years all the wars is by the grace of God first.
We hebben dus al die oorlogen overwonnen de laatste 66 jaar allereerst door de hulp van God.
And secondly by America by sending us good weapons.
En in de tweede plaats door Amerika dat ons goede wapens heeft gestuurd.
the reason why people or the Arabs are ready, or I would say they are ready to talk with us, is about peace, is one reason.
De reden waarom de Arabische landen met ons over vrede willen spreken, de Arabieren met ons over vrede willen spreken, is één reden.
We have shown the Arab world in the last 66 years that Israel is a strong nation on the battlefield.
We hebben de Arabieren laten zien in de laatste 66 jaar dat Israël een sterke macht is, een sterke natie is op het slagveld.
Every try to vanish Israel has failed and we conquered more and more land.
Iedere poging om Israël te doen verdwijnen heeft gefaald en we hebben steeds meer land overwonnen, ingenomen.
Their purpose and goal is to get back the land, not to get peace.
Hun doel is om het land terug te krijgen, niet om vrede te verkrijgen.
And the first one who understood in order to get land back that he has lost was Egypt.
Het eerste land dat dat begreep was Egypte.
And what the land, the Sinai that he have lost in the Six-Day War, he got back very fast in the Camp David negotiation 78.
Het land dat hij verloren had in de oorlog van 67, de Sinaiwoestijn, kreeg hij onmiddellijk terug na de Camp David akkoorden in 78.
And this is something we have to keep in mind.
Dat moeten we dus goed in gedachten houden.
That we are talking today, or that we are having peace negotiations, is not because they love us all of the sudden.
De reden dat wij vredesbesprekingen hebben is niet omdat we zoveel van elkaar houden.
The only reason is they want to have back the land that they have lost in the last 20, 30 years.
De enige reden is dat zij land willen terug hebben dat ze verloren hebben gedurende de laatste 20, 30 jaar.
So therefore we have to be strong in the army, but also in the spirit.
Daarom moeten we sterk zijn wat ons leger betreft, maar ook geestelijk gesproken.
And we have a saying in Israel, Israel has not the luxus to lose any war in the Middle East.
We hebben een gezegde in Israël, Israël kan zich niet de luxe veroorloven om één oorlog in het Midden-Oosten te verliezen.
If we, for us, the meaning of losing one war in the Middle East means the end of the Jewish state of Israel.
Het verliezen van één oorlog in het Midden-Oosten betekent voor ons het einde van de staat Israël.
And therefore we have to play around also with politics and with America, without America, to buy weapons and so on.
We moeten allemaal meespelen met de politiek, met de.
Ik wil een kleine tip geven. Wij geven het als verjaardagscadeautje aan vrienden en bekenden. En dat wilde ik hier graag doorgeven. Het komt heel goed aan en een heel klein balletje begint te rollen en wordt steeds groter.
I have nothing understood, but I say amen.
Ik ken het goed, dus men. Nou, nog één vraag dan. Ja. U krijgt echt een.
Hebben we Snijder, en realiseert u zich wel dat de komende oorlog een totaal andere oorlog is als in het verleden met cyber en lange afstand?
Do you realize that a next war will be totally different from wars up till now, cyber and so on? Well, you know.
I mean, I know that the next war, I mean, all the time the next war will be different than the old one.
Iedere keer is natuurlijk de volgende oorlog weer anders dan de vorige oorlog.
I served in a different army 25 years ago than my boys are serving today in the army.
Ik diende in een ander leger 30, 25 jaar geleden dan mijn zoons nu in het huidige leger.
I say today the Israeli army is a professional army and they are professional soldiers.
Ik zeg, het Israëlische leger is een professioneel leger en het zijn professionele soldaten.
Our age was different. We were less professional.
Onze generatie was anders. Wij waren minder professioneel.
Our age was different. We had to walk all the time. I mean, physically we had to, we trained. We were trained physically crazy.
Wij werden fysiek gesproken bijna gek getraind. We moesten maar lopen en lopen enzovoort.
And I said, this is today less important.
Dat is vandaag minder belangrijk.
If we went in our day 30 years ago in 16 hours 195 kilometers with all the package on our back, this is not the case anymore in our
zoals
day.
Zoals wij toen in 16, wat zei die 16 uur, zoveel kilometer moesten lopen met onze volledige bepakking, dat gebeurt vandaag niet meer.
The Israeli army is changing like all the armies worldwide.
Het Israëlische leger verandert dus net als alle legers over in de hele wereld.
And a lot of time and investment is invested in the young soldiers in professionalism.
Dus er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in die jonge soldaten om ze te professionaliseren.
I tell you, as a combat soldier, 30 years ago, we didn't have any airplanes that we could, you know, with a...
Wij hadden toen als een
joystick.
Soldaten geen vliegtuigen die wij met een joystick konden besturen.
Today Israeli combat units like a paratroopers or something else, they have each battalion, you know, a little airplane with a joystick with a camera.
Alle onderdelen van het leger hebben nu camera's en zo'n vliegtuig met een joystick.
And this is something new in the whole strategy and tactics of the Israeli army.
Dat
we have learned.
Heel nieuws. Nieuw in de strategie en de tactieken van het Israëlische leger.
So I know that the next war will be a war of missiles and cyber war.
De volgende oorlog zal zijn een oorlog van raketten en van cyber war, cyberoorlog.
But I tell you from my experience, to make the final step with all the aircraft that you have and airplanes and missiles and cyber war, to clean at the end, you need the infantry and the combat soldiers.
Maar in mijn opinie is toch om uiteindelijk een einde te maken aan een oorlog af te maken, heb je toch de gewone infanterie nodig, de soldaten op de grond die het werk moeten afmaken. Zo vat ik het maar even.
So I say, I understand there might be changes, but at the end of the day there will be the same battlefield.
Er zullen veranderingen zijn, maar tenslotte is het toch hetzelfde slagveld. Oké, thank you. Ik had gezegd, al twee keer is de laatste vraag, maar...
Opmerking,
ja.
Geen vraag, een opmerking. Zoals we hier zitten, geloven we toch dat Israël één generaal heeft die zomaar iets kan doen?
We believe in the general of Israel. Oké, thank you so much.
Thank you very much.
Thank you. Thank you.